Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die niet één van de werken van zijn handen loslaat. Amen. Gemeente, we zullen gaan zingen uit Psalm 96, de versen 1 en 3. Zingt een nieuw gezang den Heere, zing aarde, zing dien God ter ere. En wat er verder volgt uit Psalm 96, vers 1 en vers 3. Doen wij dan ook nu belijdenis van ons geloof, zoals we dat net al hebben gezongen. God die van ons wordt beleden, door in te stemmen met de 12 artikelen van het geloof. En laten we dan in aansluiting daarop zingen uit Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreken uw hoogheid tegen. 77, vers 8, na het doen van de belijdenis van ons geloof. En ieder van u spreekt dan in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vanavond is uit het boek 1 Koningen, daarvan hoofdstuk 18, vers 1 en 2 en dan vanaf vers 17 tot en met vers 40. De schriftlezing vanavond is 1 Koningen 18, vers 1 en 2 en vers 17 tot en met 40. Daar lezen wij: en het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heere geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria. En het geschiedde als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zei: zijt gij die beroerder van Israël? Toen zei hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmee dat gij lieden de geboden van de Heere verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zei: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volg hem na. En zo het Baal is, volg hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zei Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven en de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven en dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roep gij daarna de naam van uw God aan en ik zal de naam des Heeren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zij zeiden: dat woord is goed. En Elia zei tot de profeten van Baal: kiest gij lieden voor u de ene var en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen. En roep de naam van uw God aan en leg geen vuur daaraan. En zij namen de var die hij hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan van de morgen tot op de middag, zeggende: o Baal, antwoord ons! Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zei: roept met luidere stem, want hij is een god, omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft. Misschien slaapt hij en zal hij wakker worden. En zij riepen met luider stem en zij sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstorten. Het geschiedde nu als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zei Elia tot het ganse volk: nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heeren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal van de stammen van de kinderen van Jacob, tot welk het woord van de Heere geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heeren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zei: vul 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zei: doe het ten tweede male. En ze deden het ten tweede male. Voort zei hij: doe het ten derde male. En ze deden het ten derde male. Dat het water rondom het altaar liep, En daartoe vulde het ook de groeven met water. Het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zei: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: De Heere is God, de Heere is God. En Elia zei tot hen: Grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen hen, en Elia voerde hen af aan de beek Kizon en slachtte hen aldaar. Tot zover de schriftlezing. We zullen nu eerst aan de Heere om zijn zegen vragen over de prediking van zijn woord en over ons samen zijn deze avond. Laten we de Heere bidden. Heren, het is zo'n bekende geschiedenis, althans voor de meesten van ons, die we net met elkaar hebben gelezen. Maar elke keer als we die geschiedenis weer horen, raken we onder de indruk van wat daar gebeurde in Israël, op de berg Karmel. Daar waar u het volk bijeenriep en tot een keuze dwong, voor of tegen u. We weten hoe de geschiedenis afloopt. U overtuigt het volk door het teken wat u gaf. Het teken wat ook hun harten veranderde. Het teken waardoor ze gingen roepen: De Heere is God. Heren, wat daar gebeurde, hebben wij ook nodig. Namelijk dat ons hart tot die keus komt. Voor u. Of voor allerlei afgoden. Dat ook wij in die nood worden gebracht om te kiezen. En dat we niet anders kunnen dan kiezen. Omdat het gewicht van het moment ons dwingt te kiezen. Laat het zo dan ook deze avond mogen zijn. Dat uw woord beslag heeft op ons hart. En dat we niet u nog langer de wacht aanzeggen. En denken we snoepen nog wel wat van twee walletjes. Of dat we denken dat kan nog wel een tijdje zo doorgaan. De Heere wat en de wereld wat. Dat is de ernst die u dan toch ook vanavond ons weer voorhoudt. En Heere, wij vragen u. Schenkt u genadig de hulp van uw Heilige Geest dan in het luisteren. Dat het gehoorde woord verder komt dan het oor en dan zo mag indringen in het hart. Schenkt u ook alstublieft de hulp van uw geest aan hem die uw woord mag verkondigen. Dat het eenvoudig en indringend mag worden gebracht. Heren, wat een zegen is het toch dat wij dan hier weer mogen zijn. In alle vrijheid, hier in dit kerkgebouw. Terwijl we ook weten dat op zoveel plaatsen op deze aarde er onrust is. Dat er noden zijn van ongekende grootte. We kunnen het ons niet voorstellen hoe het is om op de vlucht te zijn voor oorlogsgeweld. Om op de vlucht te zijn voor hongersnood. Om op de vlucht te zijn of vervolgd te worden vanwege het belijden van uw naam. Maar het gebeurt op zoveel plaatsen en zoveel miljoenen. Zijn er die uit eigen stad of dorp verdreven zijn. En moeten leven onder heel primitieve, ja zelfs erbarmelijke omstandigheden. Heren, wij bidden u voor hen. Al onze medeburgers van deze aarde. Bij wie de nood zo hoog is. Het water misschien tot aan de lippen staat. Geeft u alstublieft, Heere, dat er duurzame oplossingen mogen komen. Dat ook ons aller hart, het hart van het rijke deel van de aarde, bewogen is over het lot van onze medemens, dichtbij of verder weg. En daarom, Heere, wij bidden u ook, als morgen er een belangrijke vergadering plaatsvindt van de Verenigde Naties over de vluchtelingenproblematiek, vult u alstublieft de harten van de mannen en vrouwen die daar met elkaar samen spreken met barmhartigheid. Dat men vergaande maatregelen durft af te spreken. Dat er hulp kan worden geboden die daadwerkelijk ook iets in de nood van al die mensen kan betekenen en daarin wat kan ledigen. Heren, het zijn moeilijke vragen. En wie van ons heeft de wijsheid? En ook die vergadering morgen. Zij die daarover vergaderen hebben ook niet die wijsheid in pacht. Maar geef het hun, Heren, dat het een goede mag zijn voor de medemens in nood. Mogen we ook bidden voor ons eigen land en volk. Heren, u kent ons land, ons volk, onze natie. Wat is er veel wat verandert? Wat is er veel aan ontwikkelingen wat ons zorgen baart? Er is veel wat in het nieuws terechtkomt, elke keer weer. Over zondagsopenstellingen bijvoorbeeld. Of over donorregistratie. Het geeft ons zulke prangende vragen. Hoe moeten we kiezen? Hoe moeten we daarmee omgaan? En we bidden u, Heere, geeft u ons alstublieft ook wijsheid. Maar we bidden u ook om wijsheid voor onze regering. Geeft u onze ministers en de staatssecretarissen en de leden van de Eerste en de Tweede Kamer alle wijsheid die zij nodig hebben om het land te besturen. Om met elkaar zich te buigen over allerlei moeilijke vragen. Mag dan ook daarbij alstublieft de ethische kwesties en de ethische vragen aan bod komen, Heren. Zodat er een gedegen bezinning is. We bidden u ook voor ons vorstenhuis. Geeft u aan onze koning en onze koningin ook de wijsheid die zij nodig hebben om het ambt wat zij bekleden goed en met ere tot u te vervullen. En aanstaande dinsdag hebben we ook weer een belangrijke dag. Als het Prinsjesdag is en de koning de troonrede leest en de regering erbij aanwezig is. Heren, wilt u geven dat alles goed mag verlopen, dat het ook een fijne en een blijde dag mag zijn. Maar dat er ook iets mag gehoord worden van die diepe afhankelijkheid van u de Heren, u die alle dingen bestuurt. Heren, zo bidden we tot u. Wees u ons alstublieft toch genadig. Als land en als volk, als wereldburgers, maar ook ieder heel persoonlijk, opdat we u, de Heere, onze God, erkennen en dienen mogen naar de hoge roeping die u ons geeft. Want u bent het waard, eeuwig de roem en de eer te ontvangen. Hoor ons gebed, o God, om Jezus wil. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven aan de Heere te geven. En dan zullen we ook gaan zingen uit Psalm 81, vers 10, vers 11 en vers 12. Psalm 81, vers 10, 11 en 12. uitgangspunt voor de preek van deze avond is wat we kunnen lezen in 1 Koningen 18, vers 24, het middelste gedeelte. Het zijn de woorden van Elia die hij namens de Heere tot het volk spreekt en die luiden: en de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. Of zoals we ook mogen vertalen, die is God. Zingen we straks na het amen van de preek uit Psalm 130, vers 2 en vers 4. Psalm 130, vers 2 en ook vers 4. Gemeente. U heeft misschien wel gedacht toen u de schriftlezing aangekondigd zag op het bord, of toen u het hoorde en meeluisterde, nou, dat is niet zo lang geleden dat er ook over gepreekt is. Nou, dat is waar, ik weet het. Dat is net voor de zomervakantie geweest, dat u ook een preek heeft gehoord over deze stof. Toch heb ik besloten om ook over dezelfde hoofdstukken of dezelfde versen een preek te houden, vanuit de gedachte dat er toch ook wel weer altijd nieuwe dingen op te delven zijn uit Gods woord. Maar ook vanwege het feit dat ik de preek van vanavond een wat ander karakter geef dan een prediking rechtstreeks vanuit de tekst, in die zin dat het een uitleg is met toepassing. Ik wil met name vanuit de gedachte van een leerdienst deze stof met u behandelen. Het hoofdstuk wat we met elkaar hebben gelezen, waarvan vers 24 het middelste gedeelte een kernvers is. Dat houdt dan in dus dat ik de stof die dan vanavond de preek vormt wil stellen onder een bepaald thema. En de vraag die het thema stuurt is: hoe kun je nu weten wie de ware God is? Want ik kan me zo voorstellen dat er heel wat mensen zijn, maar misschien wel met name jongelui, net zo goed toch ook wel ouderen, die dat best wel lastig vinden. Hoe weet je nu dat God de enige echte God is? Je buurjongen gaat misschien wel naar de moskee. En als je met iemand op school praat, dan hoor je wel zoiets langskomen van: nou ja, eigenlijk, ik geloof er niet hoor. Ik zit wel in de kerk en dan gaat het over God. Maar wat mij betreft is het straks over. Ga ik echt niet meer naar de kerk. Voor mij is het allemaal een groot vraagteken. En dan kan het zomaar gebeuren dat je zelf ook gaat twijfelen. Hè? Ja, hoe zit dat nu? We dienen God, maar wie is God? Kan ik hem zien? Ik zie hem niet. Hoe merk ik er nou op in mijn leven? Eerlijk gezegd, ik merk er helemaal niks van. En daarom, ja, hoe kan ik nu weten dat het echt allemaal waar is, hè, wat in de Bijbel staat? Is God er wel echt? De vraag is dus hoe we dat nu kunnen weten. En het antwoord is, dat geef ik nu gelijk, dat de ware God de enige God is die zichzelf bekend maakt. Die uit zichzelf spreekt. Hij maakt zich bekend. Hij laat zich kennen. Hoe dan? Nou, dat zullen we gaan horen vanavond in de preek aan de hand van de geschiedenis van Elia op de berg Karmel. Het thema voor de preek is dan: de ware God spreekt. En ik wil het thema belichten vanuit een aantal vragen die ik heb opgesteld. En die zul ik dan in de loop van de preek gaan beantwoorden. Het zijn een drietal vragen waarop ik telkens twee antwoorden geef. En daarmee geeft de preek ook een bepaalde structuur die denk ik ook goed te volgen is. Ook voor jullie jongens en meisjes. De eerste vraag die ik dan wil stellen is: hoe spreekt God? En de tweede vraag is: wanneer spreekt God? En de derde vraag is: waarom spreekt God? Het thema voor de preek van vanavond is dus: de ware God spreekt. Hoe spreekt God? Wanneer spreekt God? Waarom spreekt God? En dan zeg ik het maar al alvast bij. Die eerste vraag die vraagt de meeste tijd om te beantwoorden. Dus raak dan niet lichtelijk wanhopig als dat het misschien wat lang duurt en u of jij denkt: hoe lang zal de preek dan nog wel niet duren? Maar de eerste vraag is wel heel belangrijk. Hoe spreekt God? Ik begin met een korte beschrijving van de geschiedenis die aan de schriftlezing vooraf gaat. De geschiedenis speelt zich af in de tijd dat koning Ahab koning is over het Tienstammenrijk. Maar koning Achab, zo wordt ons verteld, is een heel goddeloze koning. En daarin wordt hij opgestookt door zijn vrouw, Izebel. Izebel was een prinses uit het naburig gelegen Sidon. En toen Achab met deze Izebel trouwde, heeft Izebel geen afstand genomen van haar goden, haar god, de Baal, maar heeft ze haar god meegenomen naar het paleis van koning Achab. En koning Achab die vond het wel goed. Die vond het zelfs zo goed dat hij ook die god ging dienen. En de afgodendienst daar in Israël, de afgodendienst aan de Baal, kreeg steeds meer vorm. Dat blijkt ook wel uit de aantallen priesters die er werden aangesteld. We lazen over 450 priesters voor de Baal en ook nog eens 400 priesters voor het bos of voor de Asjera, de vrouwelijke godin. Nou, dat was een hele omvang. En koningin Izebel zorgde ervoor dat al die priesters wel genoeg te eten hadden. Dat ze zich geen zorgen hoefden te maken over hun inkomen. Zo gaat daar dus de koning samen met zijn vrouw het volk voor in een zondig leven. In een afgodisch leven. En dan de mensen in Israël. Wat vinden die daar dan van? Nou, ze vinden het ook wel best. Ja, het kan toch geen kwaad om twee goden te dienen? Nou, de Heer, goed, dat is de God van vroeger, van opa en oma. En dat is prima dat we daar nog even af en toe aan denken. Maar nu komt er eentje bij, de Baal. Dat is toch prima? Zo denken de mensen daar in Israël over. Maar het is helemaal niet prima. Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt in Israël. Want de Heer had het nadrukkelijk tegen het volk Israël gezegd dat ze hem alleen moesten dienen en geen afgoden. Dat horen we toch ook elke zondagmorgen nog in de lezing van de wet. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat gebod van de Heere wordt totaal vergeten. Als achterhaald beschouwd. Het kan heus wel anders, zeggen de mensen. En zo doen ze ook. En de Heere, hij ziet het. Hij merkt het op. En dat doet hem verdriet. En het roept ook de boosheid van de Heere op. En hoe gaat het dan? Hoe gaat dat bij jullie jongens en meisjes? Als je heel veel keer gewaarschuwd bent, en dan krijg je toch op een gegeven moment straf. Want je doet iets wat niet mag. Nou, zo gaat het nu ook in Israël. Het volk Israël, het is vaak genoeg gewaarschuwd. Maar dan gaat de Heer ook straffen. En wat is dan de straf die daar komt in het land Israël? Nou, dat is droogte. Dat is een erge straf, moeten we niet te makkelijk overdenken in ons land waar zoveel rivieren stromen en waar altijd water genoeg voorhanden is. Zo was dat dus niet in Israël. Droogte was verschrikkelijk. Wel 3,5 jaar valt er geen regen. De gewassen op het veld verdorren, de bomen gaan dood. De dieren die worden steeds magerder, worden ze niet opgegeten en liggen ze een dag later dood op het veld. Hongersnood in Israël. Het is de straffende hand van de Heere. En merken de mensen in Israël dat nu op? Dat de Heere spreekt met wat hij laat gebeuren in de natuur? Nee, de mensen in Israël, ze merken het niet op. Ze gaan alleen maar tot de Baal bidden. Want ze denken, Baal is de god van de regen. Dus ze moeten blijkbaar nog veel meer bidden en meer offers brengen aan de Baal. En zo wordt de Heere nog meer vergeten. En Baal steeds meer gediend. Wat zal de Heere dan nu gaan doen met dat hardnekkige volk? Zal hij het volk nog zwaarder gaan straffen? Ja, ze hebben het wel verdiend. Maar de Heere wil dat toch niet doen. Hij gaat nu het volk op een andere manier aanpakken of bewerken. Ze proberen over te halen om weer naar hem terug te keren. En daarvoor stuurt nu God de profeet Elia naar koning Achab en naar heel het volk toe. De profeet Elia, hij wordt gestuurd om in de naam van God, zijn zender, het woord van God tot het volk te spreken. Nou, dat is dan het eerste antwoord op die eerste vraag. Hoe spreekt God? Hij spreekt door zijn woord. En in de geschiedenis van het gebeuren op de berg Karmel klinkt het woord van de Heere uit de mond van de profeet Elia. Wat hij zegt zijn niet zijn eigen woorden, maar is Gods woord. En hij vraagt het aan het volk. Hoe lang blijven jullie nu toch hinken op twee gedachten? Daarmee is in één keer het leven van de mensen op scherp gezet. Wat jullie doen, beste mensen, dat is Baal dienen en de Heere dienen. Of althans, denken dat dat samen kan. Maar dat kan helemaal niet samen. Dat blijkt ook wel uit het woordje hinken. Dat betekent eigenlijk zoiets als manklopen. Iemand die mankloopt, zet met één been een goede, ferme stap en het andere been sleept er wat achteraan. En zo gaat het dan. Weer een stap en weer een sleep erachteraan. Een voet die zo over de grond sleurt. Nou, zo is het met de godsdienst. Met de Baaldienst denken de mensen stevige stappen te kunnen nemen. En de dienst aan de Heere sleept hem al bij. Een slap, een verlamd been. Maar zo kan het niet. Want in de praktijk blijkt het wel. Het kan niet dat twee goden worden gediend. Maar één God wordt geëerd en de ander wordt gehaat. Zo zijn de woorden het toch ook van de Heer Jezus. U kunt niet God dienen en de mammon. Of welke afgod dan maar ook. Maar met deze vraag bemoeit de Heer zich toch nog steeds met zijn volk. Hij zoekt het op. En hij laat het horen door de woorden die de profeet Elia moet spreken. Keer toch tot mij terug. Ga toch terug naar die heilige en heilzame geboden die ik jullie gegeven heb als volk. Gehoorzaam mij toch. En luister naar mijn wet. Elia is, om het zo te zeggen, de profeet die oproept tot de handhaving van Gods wet. Dat het volk daarbij leeft, daarnaar terugkeert. Nu, hoe zien we dat nu in onze tijd, jongelui? Dat de Heere spreekt. Waar horen wij de stem van God? Het is ruim 100 jaar geleden dat er een dichter was, Guido Gezelle, die maakte een heel kort gedichtje. Hij dichtte: mij spreekt de blomme een tale, mij is het kruid beleefd, mij groet het al te malen dat God geschapen heeft. Wat deze dichter zag in de schoonheid van de natuur was voor hem als een boek dat sprak over de God, de schepper. Voor al dat moois wat hij daar zag. Het was een spreekstem voor hem van God. Maar toch, het is niet vanzelfsprekend voor u, voor jou en voor mij, dat ook wij in wat we zien in de natuur en de schoonheid van de natuur, en welke scheppingswerk van God dan ook, dat we daarin Gods stem beluisteren. Vanmorgen hoorden we daar al ook al iets over. Dat filter wat voor onze waarneming ligt. Daarom er is meer nodig dan alleen maar ons kijken en waarnemen van wat wij zien. Het is zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis dat omschrijft in artikel 2. God geeft zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Dat is Gods gesproken woord, zoals later opgeschreven in de Bijbel. En daardoor laat God zich dus kennen. Zo spreekt God dus. Maar toch roept dat misschien weer een vraag op. Van hoe weet ik nu dat het dan echt de ware God is die zo spreekt? Dat God die de Bijbel heeft gegeven de enige ware God is. Nou, ik ben blij dat je die gedachte hebt of zelfs die vraag stelt. Alleen maar het feit al dat je daarover nadenkt, dat je deze vraag stelt, laat toch zien dat je het niet vanzelfsprekend vindt. Dat je dus God spreken, Gods stem hoort vanuit de Bijbel, als de Bijbel opengaat en we luisteren daarnaar. Nee, het is verre vanzelfsprekend. Er zit zoveel ruis op de lijn. Of nog anders gezegd, de verbinding tussen ons en God is verbroken. De lijn is dood. Zo zeggen we dat dat toch wel is als de telefoonverbinding niet tot stand komt. Nou, als dat het geval is, al heel ons leven, ja al zo lang bijna als de aarde bestaat, hoe zou dan ooit Gods stem kunnen gaan herkennen wanneer hij spreekt? Als we God nooit eerder hebben horen spreken, hoe herkennen wij hem dan? Ik moest eraan denken van, voor jullie jongens en meisjes, stel nu dat dominee Procé uit Canada belt. En je hebt hem aan de telefoon. Dan zeg je, oh, dat is dominee Procé, ik ken hem wel. Want ik hoor zijn stem en ik weet hoe hij praat. En zo praat hij altijd. Ja hoor, dat is dominee Procé. Maar stel nu dat een andere dominee belt. Dominee Klaver dan. Die daar pas bevestigd is als dominee. Je hebt hem nooit gezien en nooit horen spreken. En hij belt je op en hij zegt, ik ben dominee Klaver. Dan zeg je, ja, dat kan wel zijn hoor, maar ik ken u niet en ik heb u nooit gezien en ik heb u nooit horen spreken. Nou, zo is het nu precies met ons mensen als God spreekt. Wij kunnen Gods stem niet herkennen omdat we God nooit hebben gezien. Ons hart is daar helemaal voor afgesloten. Er is een barrière tussen ons en tussen God in de hemel. Maar weet je wat zo bijzonder is? Nu wil de Heer er zelf voor gaan zorgen dat wij zijn stem gaan herkennen. Dat wij ervan overtuigd raken dat Hij het is die spreekt, de levende God. En dat doet de Heer nu ook op de berg Karmel. Want daar zegt God dat Hij een teken wil laten zien dat Hij echt God is, de ware God. En dan komen we hier bij het tweede antwoord op die eerste vraag. Hoe spreekt God? Nou, door een teken. En het teken is hier het vuur dat uit de hemel neerdaalt. Het vuur dat het offer zal aansteken. Maar over de teken moeten we meer zeggen. En er valt ook veel meer te zeggen. Maar ik wijs u allereerst op wat we hierover lezen in vers 37. Vers 37, daar lezen we het gebed van de profeet Elia. En daar zegt hij tegen God, antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt. Nou, dat is het eerste, dat de mensen overtuigd worden, de Heere spreekt. Maar dat teken doet nog meer. Dan staat er als tenslotte in vers 37, dat dit teken er ook moet komen, dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Nou, dat staat al wat ingewikkeld. Maar dat betekent, dit teken is ervoor nodig dat de mensen gaan zien dat God het is die het hart bekeert. Want al zou God het teken geven om ons te overtuigen, we zouden ons er nog voor afsluiten. Maar Gods spreken samen met zijn teken is zo diep ingrijpend dat het in één keer ons hart omzet en ons hart bekeert en ons laat buigen voor de waarheid van God en van zijn woord. Dus de mensen gaan niet zelf door dit teken geloven, omdat ze het nu hebben gezien, maar God stort nu door dit teken ook het geloof in hun hart. Het breekt dwars door die harde eeltlagen heen die de mensen door die afgodendienst op hun hart hebben gelegd. Zo verbreekt God het hart door het teken wat hij gaat geven. Nou, nu denk je misschien, dat is wel heel mooi. De mensen daar in Israël, die waren er wel heel erg bevoorrecht. God sprak en wilde ook nog zoiets bijzonders erbij doen. Nou, als God dat nou vandaag ook eens doet, dan kan ik ook geloven. En dan zal ik ook de Heere toch gaan dienen. Dan ben ik ook bekeerd. Ja, ik snap die gedachte wel. Want ja, zo zijn we ingesteld. Je hebt dan een bewijs, je kan iets zien, je hebt iets meegemaakt. En dan denk je van, nou, nu is alles voor elkaar. Maar toch is het geen goede gedachte. Want God heeft al een teken gegeven. Wat dan? Wel, dat is het teken van zijn zoon. De Heere Jezus. Ja, zeg je nu misschien, wat heb ik daar nou aan? Ook daar was ik toch niet bij. Dat is 2000 jaar geleden dat de Heer Jezus op de aarde was. Dat is voor mij dan toch geen bewijs. Ik heb toch de Heer Jezus niet gezien. Het is voor mij net zo goed een vraag of de Heer Jezus daar echt heeft rondgewandeld. Als of God nu echt in de hemel is en dat Hij het is die tot mij spreekt. Nou, daar heb je een punt. Maar stel, al zou ik nu met een hele stapel bewijzen hier op de kansel staan om het aan jou uit te leggen en ook te overtuigen. Het is echt waar, de Heer Jezus is de Zoon van God en Hij was op deze aarde. Zou je het dan wel gaan geloven? Nee. Wij geloven niet. We laten ons niet overtuigen door welk bewijs dan ook. Nee, als je wilt geloven, helpen de beste bewijzen niet. Maar wanneer gaan we het dan wel geloven? Ja, als God zelf ons het geloof geeft. Dat is wat er moet gebeuren. Dat de Heer Jezus inderdaad dat teken wordt wat levend en krachtig is in ons hart en ons bekeert. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat de Heer Jezus daar ook al iets over heeft gesproken. Het was toch toen Thomas bij de kring van de discipelen weer was, dat de Heer Jezus tegen Thomas zei: zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch geloven. Ja, Thomas was ook zo visueel ingesteld. Hij wilde het ook wel zien en zelf meemaken en voelen. Maar zegt de Heer Jezus, zo zal het niet altijd blijven. Zalig daarom de mensen die toch zullen geloven, ook al hebben ze het niet gezien. Het heerlijk dat de Heer Jezus dan dus al afwist van die vragen die jij misschien ook wel hebt. Dat het zo moeilijk is om vanuit jezelf tot dat geloof te komen. En je komt erachter, nee, dat geloof dat vind ik niet in mezelf. En dat komt ook nooit uit mezelf op. Ja, de Heer Jezus weet dat het voor ons onmogelijk is om in hem te gaan geloven. Hij zelf moet ons ervan gaan overtuigen dat hij het teken van God is. Dat harten bekeert. Nou, hoe krijgt dan dat teken? Jezus Christus, in mijn leven kracht. Dat kan alleen door het werk van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest is om ons te overtuigen van de waarheid. Dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat het evangelie wat klinken mag, echt waar is. Dat als de Bijbel weer geopend wordt en eruit wordt voorgelezen, dat je ervan overtuigd raakt. Dit is het spreken van God. En dat niet alleen maar in het algemeen, maar ook heel persoonlijk aan mij gericht. Alleen door het werk van de Heilige Geest kunnen we gaan zien dat Jezus Christus werkelijk het teken van God is. Wat God ons geeft. Om van de waarheid van zijn woord overtuigd te raken. Maar ook het teken wat ons hart bekeert. Maar de Heilige Geest doet dat op een verborgen manier. Dat kan ik niet uitleggen hoe dat gaat, hoe dat werkt. Maar dat doet niks aan de kracht van het werk van de Heilige Geest af. En heel in het bijzonder wil de Heilige Geest, zo lezen we in Gods woord, werken met het woord. En bij het woord, als het klinken mag. Zo ook op een zondagavond als dit. Ja, zo alleen wordt Jezus het teken uit de hemel. Dat ons overtuigt van het spreken van God. En ons hart bekeert. En daarom is het zo nodig, ja onmisbaar, dat wij deze Heer Jezus leren kennen. Heel persoonlijk. Dat hij ook mijn zaligmaker is. En zo heb ik wat uitgebreid stilgestaan bij de beantwoording van de eerste vraag. Hoe spreekt God? En we hoorden het, de Heer Jezus is het teken wat God ons heeft gegeven. De vraag is natuurlijk, hoe vinden we nou nog iets van het Heer Jezus terug in de geschiedenis van Elia op de berg Karmel? Daar kom ik aan het slot van de preek nog op terug. Ik wil nu eerst met u en jullie gaan nadenken over die tweede vraag. Namelijk, wanneer spreekt God? Ik begin weer even bij de geschiedenis van het volk Israël daar op de berg Karmel. In die tijd ging alles gewoon zijn gangetje. De mensen deden hun werk. Voor zover er nog werk was te doen, zeker in de landbouw niet. De mensen zijn ook helemaal gewend geraakt aan de afgodendienst. Dat Baal de God is die de eer ontvangt en die gediend wordt. Maar dan opeens wordt dat heel gewone leven, althans gewoon in hun ogen, onderbroken. Door de komst van de profeet Elia. Hadden de mensen dat verwacht? Dat daar opeens een profeet zou komen? Nee, helemaal niet. De profeten van de Heere waren in die tijd zelfs zwaar vervolgd. Jezebel had ervoor gezorgd dat al die profeten waren gedood. Het was door de dapperheid en de moed van Obadja dat er nog twee groepen van 50 profeten verborgen waren in spelonken. Die onderhield hij. Maar als profeet kon je beter je gezicht niet laten zien in Israël. Levensgevaarlijk. En toch gaat de Heere spreken. Wanneer? Het eerste antwoord op deze vraag is dan, de Heere spreekt ongevraagd. Terwijl de mensen niet naar God vragen, vraagt God wel naar zijn volk. Maar wat de Heere gaat vragen is scherp en ontdekkend. Hoe lang blijven jullie hinken? Blijven jullie mank lopen? Wanneer gaan jullie mij dienen? Dat is de vraag. Die in één keer het leven op de spits drijft van wat de mensen daar leven. Nou, daar hebben we het net over gehad, over die vraag. Het gaat er nu om, hoor je ook die bewogenheid die in die vraag doorklinkt? Ik wil zo graag dat jullie naar mij terugkeren. God heeft er geen vrede mee. En neemt er geen genoegen mee dat zijn volk bij hem vandaan loopt. En daarom roept hij het na. Kom toch terug. En heel in het bijzonder geldt het voor het volk Israël dat het een heel speciale band heeft met de Heere God. Een band die is vastgelegd in een verbond. En het verbond wat er is tussen Israël en tussen God, dat is net zo stevig en zo sterk als wij zeggen van een man en een vrouw gaan samen trouwen. Treden in het huwelijk waar elkaar trouw wordt beloofd tot de dood scheiding maakt. En zo heeft God het beloofd naar zijn volk toe. Ik zal uw God zijn en u zult mijn volk zijn. Nou, wat is er dus gebeurd in de tijd van Elia? Israël is bij God weggelopen. Israël wilde scheiden. Had God niet meer nodig als God? Zocht liever een andere man, een andere God om te dienen. Ja, wat doet dat pijn als een man en een vrouw niet samen langer bijeen, bij elkaar kunnen blijven in hun huwelijk? En ze gaan scheiden. Misschien is er ook wel iemand hier in de kerk die de pijn daarvan kent in het eigen hart. Alleen komen te staan. Of papa en mama die niet meer samen bij jou wonen in huis. Wat is dat verdrietig. De Heer is er ook verdrietig over dat dat gebeurt. Er gaat zoveel stuk op deze aarde. En heeft het dus zelf ook moeten ervaren in de geschiedenis van het volk Israël. Keer op keer liep Israël weg bij hem. Nou, wat is het dan voor ons totaal onbegrijpelijk en onnavolgbaar dat God toch blijft liefhebben. En dat merken we hier in de geschiedenis van Elia. Terwijl de mensen die meer naar de Heere vragen, vraagt hij naar hen. En daar neemt hij elke keer weer het initiatief toe. Zo is de Heere elke keer de eerste die spreekt. Dat was toen de Heere dat verbond sloot op de berg Sinaï. Dat is nu hij het volk op de berg Karmel weer terugroept naar hem. Om toch te blijven bij dat verbond. En de trouw en de liefde elkaar te schenken. En weten jullie, jongelui, maar ook jullie kinderen. Ook in jullie leven heeft de Heere als eerste gesproken. En denk aan het moment dat je gedoopt werd. En de meeste van jullie zijn denk ik wel gedoopt. En wat er toen gebeurde is dat de Heer ongevraagd tot jou sprak. Nou, wat heeft hij dan gezegd? Ik wil jouw God zijn. En al ben jij misschien niet gedoopt, dan hoor je het vanavond in de preek of al die andere keren dat je in de kerk bent. Dan klinkt daar toch de boodschap, de Heer wil jouw God zijn. Maar wanneer wordt de Heer dan jouw God? Dat is als je naar hem luistert. Als je gehoorzaam bent, als je je bekeert, als je vraagt aan de Heer om geloof, om een nieuw hart. Dat is nodig. Zonder dat wordt de Heer niet jouw God en Vader, wordt de Heer niet jouw zaligmaker. Daarvoor is het dus nodig dat je een nieuw hart krijgt. Nou zeg je, maar dat vind ik juist zo moeilijk. Ik hoor dat altijd wel in de kerk. Bid maar om een nieuw hart, vraag aan de Heer of hij dat wil geven. Maar het gaat elke keer ook weer bij mij verkeerd. En dan weet ik wel, dan moet ik toch gaan luisteren naar wat de Heer zegt. Maar ik breng er niks van terecht hoor. Ja, zo is het bij mij ook. Ik breng er ook elke keer zo weinig van terecht om nu echt te luisteren naar wat de Heer zegt. En ik weet het ook, dat doe ik de Heer verdriet. Maar geef ik het dan maar op? Nee, dan vraag ik het toch elke keer weer aan de Heer. Heer, vergeef toch alstublieft weer mijn zonden. En leert u mij toch maar om u te volgen, om u te dienen. Dat is eigenlijk de preek van vanmorgen. Nou, als we zo bidden tot de Heere, antwoordt de Heere dan? Ja, dan antwoordt hij. God gaat ook antwoord geven als wij tot hem bidden. En dat is het tweede antwoord op die vraag. Wanneer spreekt God? Ongevraagd, maar ook gevraagd. De Heere zegt het tegen mij en jou. Ik wil jouw God zijn. En dan mogen wij het gaan vragen aan de Heere in ons gebed. Heere, wilt u ook mijn God zijn? Mij een nieuw hart geven? Ja, dan mag je zelfs tegen God zeggen. Heere, u heeft het toch zelf gezegd? En ik ben zelfs gedoopt. Heel speciaal heeft u dat toen nog tegen mij gezegd. Dat u mijn God wil zijn. Doe het dan, Heere, om Jezus wil. Maar misschien is toch nog iemand die nog steeds zijn vragen heeft en blijft twijfelen. Ook vanavond weer. Maar hoe weet ik dat dan? Dat God inderdaad antwoord gaat geven als ik zo tot hem bid. Dan zeg ik, nou, omdat de Heer dat zelf heeft beloofd. Want wat zegt God? Een ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Stelliger kan het toch niet worden gezegd? God belooft het. Roep mij aan. En het is niet vergeefs. Je zult zalig worden. Daar zeg ik wel dit bij. Het maakt namelijk wel uit hoe je bidt. Je kan natuurlijk bidden met de gedachte van, nou, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik kan het altijd even proberen. Misschien heb ik geluk. Maar als je zo bidt, waar is dan je geloof? Als je echt gelooft dat God degene is die jouw gebed hoort en verhoren wil. In de Bijbel lezen we ook dat wie tot God bidt, moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is van wie hem zoeken. Bidden zonder geloof kan dus niet. Bidden zonder geloof, dat is een soort van kansje wagen. Laat ik het maar proberen en misschien heb ik geluk. Maar zo wil God niet gebeden zijn. Ons gebed, ook het gebed om een nieuw hart, vraagt om gelovig gebed. Misschien loop je daar wel vast. Dat je zegt, maar ik heb dat geloof niet. Dat moet je juist krijgen. Nou, laat dat dan maar het eerste gebed van je zijn tot de Heere. Heere, geef mij toch alstublieft het geloof. Opdat ik door het geloof al die andere beloften die u geeft in uw woord mag aannemen. Dat u ook die beloften ook de mijne worden. En wat u daar belooft, mijn eigen zaak, mijn eigendom wordt. Zo spreekt God. Ongevraagd en gevraagd. Blijf nu nog over de derde vraag. Waarom spreekt God? Nu, het eerste antwoord wat ik hierop geef, kan ik heel kort blijven. God spreekt vanwege het verbond. Hij heeft zichzelf verplicht tot liefde en trouw toen hij het volk Israël tot zijn volk aannam. En we weten het verder uit de geschiedenis. De grenzen van het volk Israël zijn opengebroken. En de prediking van het evangelie gaat naar alle landen uit. En iedereen die het hoort mag het weten. God wil zo graag dat de mensen bij hem terugkeren. Al die weglopers. Ze worden opgeroepen. Kom toch bij mij. Gods liefde en trouw is zo groot dat hij het niet toelaat. Dat zijn volk ook bij hem wegloopt. En daarom blijft God keer op keer naar zijn volk vragen. Nou, zo is het ook toch bij jou en bij u. Aan wie God het teken en zegel van de doop schonk. Gods teken staat op je voorhoofd. Maar dat brengt wel een grote verantwoordelijkheid mee. Laat dat teken wat God aan u, aan jou gaf, toch niet straks een keurmerk zijn. Of een brandmerk wat met je mee moet gaan in de eeuwige verdoemenis. Maar dan het tweede antwoord ook op deze laatste vraag. Waarom spreekt God? En dat is vanwege het offer. In de geschiedenis van Elia op de berg Karmel wordt er een altaar gebouwd waar het offer op wordt gelegd. Een var, een jonge koe. En nu heeft het teken van het vuur uit de hemel dat God als teken geeft alles te maken met het offer wat daar klaar ligt. Om het eens zo te zeggen, het vuur uit de hemel, ja, dat komt er vanwege het offer. Of omdat het offer daar ligt. Antwoord God. Het offer wijst op de verzoening. De verzoening die mogelijk is tussen mens en God. Vanwege het offer tot verzoening van de schuld kan en wil God spreken en een teken geven. Het vuur wat dan neerdaalt uit de hemel is zo een teken van Gods genade. Dat hij het met het volk te maken wil hebben. Het vuur uit de hemel laat nu zien, het offer dat moet in rook opgaan. Als offer voor de schuld. Maar in plaats van het volk, wat daarbij stond. En daarin zien we ook, het vuur wat uit de hemel neerdaalde, spreekt ook over Gods rechtvaardige straf over de zonde. God neemt de zonde uiterst serieus. Hij zegt niet zand erover. Zonde leidt tot schuld. Schuld vraagt om betaling. En het teken van vuur wat God nu geeft, laat dus zien dat de toorn en de straf over de zonde echt komt. En had het altaar daar niet gestaan met het offer erop, dan had het vuur daar al die mensen, heel het volk Israël, moeten doden. Had daar de berghelling bezaaid gelegen met dode lichamen. Maar nu fungeert daar het altaar als een bliksemgeleider. En dat zeg ik in alle ernst. Want was het altaar daar dus niet geweest, was het voor eeuwig verkeerd afgelopen met de mensen daar. Dankzij nu het offer mogen de mensen blijven leven. Nu hier vandaan wil ik ook graag de lijn doortrekken naar de Heer Jezus. Dat zal u niet verbazen. Zo vinden we ook in deze geschiedenis dus weer het volle evangelie. Wat klinken mag uit Gods woord, keer op keer. En dan kent u denk ik wel die ongetwijfeld, ja, die bekende tekst uit Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, gegeven heeft. Maar wat betekende dat voor deze zoon? Wat betekende dat voor Jezus Christus? Ja, hij stierf. Hij stierf aan het kruis. Een afschuwelijke, pijnlijke dood. Maar wat is daar op de heuvel Golgotha gebeurde, is vergelijkbaar wat hier in de geschiedenis van Elia op de berg Karmel gebeurde. Het vuur van Gods toorn deed het offer ontbranden. Deed Jezus Christus sterven aan het kruis. Iets kostbaarders dan zijn zoon kon God niet geven. En begrijpen kan ik dat niet. Welke vader of moeder zegt er nu dat zijn zoon of dochter wel mag sterven voor de zonde van de buurjongen? Dat is toch onbestaanbaar? Maar God zegt, ik geef mijn zoon. Hoeft dat dan nu echt? Ja, met minder kon het niet. Want onze zonden zijn zo groot. Ook die van mij. Alleen de Heer Jezus kon de straf gaan dragen. En wilde die dragen in de plaats van zondaren. Nu jongens en meisjes, jongeren, ouderen. Wat goed moet God nou nu nog meer doen om u, om jou, van zijn liefde te overtuigen? Geef hem toch je hart. Buig maar voor hem en stamel het dan maar. Heer, wees mij zondaar genadig om Jezus wil. Ja, dat gebed, die nederige houding, komen echt nooit bovenuit hier op deze aarde. Naar mijn beleven maak ik mijn schuld elke dag alleen maar meer. Ook al weet ik dat ik schuilen mag door Gods genade. Op het bloed of achter het bloed dat op Golgotha is gestort. Maar ik leef mij elke keer weer, meer en meer, mijn eigen onmacht in. Om er één dag oprecht voor de Heere te leven. Maar elke keer ook weer mag toch het oog op God geslagen worden. Om het in verwondering te stamelen. Maar nee, daar is vergeving. Altijd geweest. En dies wordt gij Heer met beving. Recht, kinderlijk gevreesd. Amen. We zullen de Heer danken en bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken u voor uw liefde, uw zondaars opzoekende liefde, dat u zo laag wilt afdalen tot in ons zondaars bestaan en het ons laat weten. Bekeer je toch en geef mij je hart. Heren, zo gaf u uw woord vanavond ook weer te spreken, evenals vanmorgen. En wij bidden u, Heren, werkt u alstublieft zelf maar krachtig door uw Heilige Geest, dat dit woord tot zegen mag zijn om bij vernieuwing of voor het eerst een zondaarshart tot u te leiden. Dank dat u hebt geholpen in het spreken en in het luisteren. Maar verneemt u ook genadig het zondige wat er was weg. Verzoen onze schuld. We bidden u voor de week die begonnen is. Gaat u met ons, Heren, als we onze dagelijkse bezigheden weer op zullen pakken vanaf de dag van morgen. Help ons bij het werken, bij het leren, bij het zorgen voor anderen, wat er ook is voor een taak. Heren, geeft u ons daar ook de kracht voor en de liefde. En al is er nog maar weinig wat ons hand kan doen, ons hart en verstand mag zich toch altijd richten op u, de Heren, om uw wonderen te overdenken, om te bidden tot u voor elkaar, voor heel de gemeente. Heren, ja, laat maar veel toch van zulke bidders ook zijn. Hier in deze gemeente. Mag al het ambtelijke werk ook weer goede voortgang hebben. Brengt u ook alstublieft dominee Procé weer veilig terug, dat hij de gemeente mag dienen volgende week. En ook eerder al met het pastoraat en alles wat er is te doen. Zegen hem. Zegen ons allen. En laat alles toch uitlopen tot de lof en de eer van uw grote naam, uw drie-enige God. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotstang is nu uit Psalm 86, daarvan het zesde vers. 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. gaan we van hier biddend om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God. U zij al de eer. Amen.